We willen vandaag spreken over het thema verharde harten. Heden ten dagen zijn er veel mensen die een hart hebben verhard. Dat kunnen ongelovigen zijn en zo denk ik zal de hel er ook uitzien als een groep van zielen wiens hart verhard is, vol met haat, jaloersheid, verbittering tot God en tot elkander. In overeenkomst met het hart van hun vader, de duivel, die zoals Job 40 en 41 beschrijft in de persoon van de Leviathan of de Behemoth, een beschrijving van de grote draak, de duivel, als een hart van steen. En er is geen twijfel over mogelijk dat God scheidingen haat. En we hebben het gelezen in Matteüs hoofdstuk 19, als daar het thema van scheiding opgeworpen wordt en Gods oorspronkelijke bedoeling duidelijk voor de familie gesteld wordt door God geopenbaard in het vlees, Jezus Christus. Nu, wat toentertijd daar beschreven werd door Jezus Christus in de verwijzing naar de Hof van Eden tussen Adam en Eva, zien we ook in het Oude Testament dat God scheidingen haat, maar ook voor scheidingen een uitkomst geeft. En het wordt onder andere beschreven in Deuteronomium hoofdstuk 24 in de eerste 4 versen, dat zijn volk Israël onder de wet inderdaad mogelijkheden had om een vrouw weg te doen en haar een scheidbrief te geven. Maar dat was niet het oorspronkelijke doel en de reden waarom God man en vrouw naar elkaar gebracht had. Met andere woorden, het hart van de mens heeft een neiging zich te verharden en God dient een verzorging te maken naar zijn wet voor die verharding van het hart van de mens. Veel mensen realiseren niet hoe snel een menselijk hart zich kan verharden. En het boek Exodus geeft ons een goed inzicht in de reden waarom God het land Egypte heeft verwoest, omdat daar één mens hart, Farao's hart, zich verhardde. We zien eerst dat Farao's hart zich verhardde en dat daarna, nadat Farao's hart zich enige malen had verhard en bewust inging tegen de duidelijke bevelen van God en tegen zijn geweten, dat daarna God hem in zijn hart verhardde. En nogmaals, dat is niet iets wat alleen bij Farao of bij heidenen het geval is. We zien hetzelfde bij de navolgelingen van Jezus Christus in de evangelie. Ik wil u een paar voorbeelden geven en dat heeft dus ook praktisch invloed op uw verharde hart. We lezen in het boek Matteüs, hoofdstuk 6, vers 52, Marcus, hoofdstuk 6, vers 52. En zij hadden niet gelet op het mirakel der broden, want hun hart was verhard. En dan zegt u misschien, ja, dat was voor de wet, voor de kruisdood van Jezus Christus. Nou, maar hetzelfde zien we na de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. In Marcus, iets verder in het Marcus Evangelie, hoofdstuk 16, lezen we in vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar zij aan zaten, en verweet hen hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. De hardigheid der harten en ongelovigheid zijn met elkaar verbonden. Er wordt twee keer gezegd, de hardigheid der hart. Voor dat woord zien we hun ongelovigheid en daarna omdat zij niet geloof hadden. Dus de verharding van een hart heeft tot gevolg ongeloof in de persoon van Jezus Christus, het geloof aan zijn woorden. En dat wordt ook in het Matthäus-evangelie beschreven, in Matthäus hoofdstuk 28, vers 17. Als zij hem zagen, dat zijn zijn 11 discipelen in Galilea, na de opstanding van Jezus Christus, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. Sommigen van u twijfelen aan de waarheid van de Statenbijbel, aan de waarheid van de geschiedkundig bewezen dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. En vaak is de verharding van een hart een toestand die een mens op zichzelf brengt. We zien het bijvoorbeeld bij Farao. In Exodus hoofdstuk 9 vers 34 zien we dat Farao zag het een en ander wat er gebeurde. En hij verzondigde zich nog meer en verhardde zijn hart. Hij en zijn dienstknechten. En dat is ook een belangrijk punt, dat het hoofd van een land, als hij zijn hart verhardt, is het vaak ook zo dat zijn volgelingen het hart verharden. Dat zien we ook bij gezinnen, bij gemeenten, bij universiteiten, als op de opleidingen de leraren een hart verharden tegenover God en zijn woord, de Heilige Schriften, staat de Bijbel voor het Nederlands. Dan zien we dat de studenten daarmee vergiftigd worden, dat daardoor indirect de predikanten op de preekstoel daarmee vergiftigd worden, dat ook de hoofden van de gezinnen, de ouderlingen, de diaken in de gemeente, daarmee vergiftigd worden en dat de vrouwen en de kinderen eronder moeten lijden, de scholen eronder moeten lijden. Niemand is met een verhard hart geboren, ook Farao niet. Niemands hart, ook niet van Farao, is het gevolg van één enkele gedachte of daad. Dat is het gevolg van een lang proces van slecht, boos, zondig denken. De verharding van een menselijk hart is een proces. En we zullen dat proces proberen te beschrijven en daarna het verhardingsproces proberen te beschrijven in 4 stappen. En daarna de oplossing of de, ja, je zou kunnen zeggen, de genezing van een verhard hart ook in 4 stappen te beschrijven. En we willen afsluiten dan met een korte studie, een overzicht over het leven van Saul en David, die zich beide verzondigden, maar de een die verhardde zijn hart en moest daarvoor de gevolgen dragen, en de andere verhardde zijn hart niet, liet zich vermanen en werd wederom verhoogd. Het eerste wat we willen bespreken is de stap in de verharding van een menselijk hart, en dat is de stap van ongeloof. We hebben dat al kort aangestipt en ik wil dat nog eens lezen in Marcus hoofdstuk 16. En de reden waarom we soms dingen herhalen is heel eenvoudig. Het menselijk hart is zo zondig en heeft een neiging zich te verharden dat God vaak 2 of 3 keer iets moet herhalen voordat zelfs zijn volgelingen het met het hart kunnen geloven. Het beste voorbeeld is zijn eigen discipelen. In Marcus 16 vers 14 lezen we: daarna is hij geopenbaard aan de 11 daar zij aan zaten en verweet hen hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Ongeloof is een probleem van het hart. En het probleem heden ten dagen in het lichaam van Christus, niet bij de belijdende christenheid, maar bij het opnieuw geboren christenen, is een hartprobleem. De reden waarom er miljarden mensen naar de hel gaan is een hartprobleem, niet een intellectueel of een verstandsprobleem. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 12 en vers 13. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander alle dagen, zolang als het heden genoemd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Zonde worden de duivel gebruikt om u te verharden. En dat daardoor een boos, ongelovig hart ontstaat om af te wijken van de levende God. De dwazen spreken in hun hart: er is geen God, zegt Psalm 14 vers 1. De verharding begint vaak met een bewuste beslissing of een bewust besluit niet te geloven wat God heeft gezegd. Voordat Eva van de verboden vrucht at, maakte ze een bewuste beslissing in haar hart om niet te geloven wat God haar echtgenoot had gezegd. Dat is het gevaar van het feminisme, heden ten dagen. De vrouw leert, nee, ik hoef niet mijn man of mijn vader, als ze nog woont in het huis van haar vader, te gehoorzamen of te luisteren. Ik doe wat ik denk dat recht is. Nou, het beste bewijs van wat het feminisme teweeg kan brengen is Eva. De tweede, en als mannen, vaders en echtgenoten dat toelaten dat een vrouw dat doet, zijn zij verantwoordelijk. Lees u het einde van het boek Numeri na. De tweede stap in de verharding van het hart resulteert in ongeloof, van het ongeloof in de zonde. We hebben dat al gelezen in het brief aan de Hebreeën hoofdstuk 3, vers 13, waarin staat, opdat niemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Een boos ongelovig hart wordt verbonden met de verleiding der zonde. Nou, dat was een van de redenen, dat boos ongelovig hart, waarom vele discipelen van Jezus Christus, na hem een tijd gevolgd te zijn, niet meer met hem meegingen in het Johannesevangelie. In het Johannesevangelie, hoofdstuk 6, spreekt Jezus Christus van de redenen waarom ze hem zijn gevolgd. En hij geeft daarin, in het begin van Johannes hoofdstuk 6, drie redenen waarom de massa hem volgt. De eerste is, ze hebben tekenen en wonderen gezien. Dat is de huidige Pinkster-charismatische groep. Die zegt, ja, we moeten tekenen en wonderen, we moeten een show zien, en daarom hebben wij interesse aan Jezus Christus. Nou, de Heer zegt, dat is een verkeerde reden. En de tweede is dat de Heer zegt, ze willen een koning maken, een politieke reden. En er was een reden toe, want toen de tijd werd Israël beheerst door een vreemde mogendheid, de Romeinse Rijk, zowel ook, zoals Nederland in de Tweede Wereldoorlog, door een Romeinse dictator werd beheerst, een Oostenrijker, Hitler. Die door zijn katholieke SS-troepen, die waren georganiseerd naar het voorbeeld van de Jezuïeten, vandaar dat Hitler ook Himmler zijn Loyola noemde, Nederland onderdrukte. Nou, als er een Nederlandse verlosser op zou staan, zouden ze willen zeggen, ja, wij willen hem wel volgen. Nou, zegt Jezus Christus, dat is de verkeerde reden om mij te volgen. Ik ben geen politieke heerser. Mijn rijk is nu nog niet van deze wereld. Het woord nu is heel belangrijk en is in de Nieuwe Bijbels weggelaten in Johannes 18, vers 36. Als Jezus zich verantwoordt voor Pilatus. En de derde reden waarom in Johannes hoofdstuk 6 de massa's hem volgen, was dat ze gratis brood kregen. Want kort daarvoor had Jezus die wonderbare spijziging volvoerd. Gratis eten en drinken. Dat is ook niet de juiste reden. Nou zegt hij dan, wat is dan wel de juiste reden om mij na te volgen? Nou, hij zegt het aan het einde van Johannes, hoofdstuk 6, vanaf vers 60. Dat vele van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf, omdat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die leven maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. En dan gaan velen uit hem weg, vers 66. Van toen aan gingen velen zijn de discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Waarom zou u de Heer Jezus dienen na te volgen? Niet om politieke reden, niet om fysieke reden, gratis brood, niet om een teken of een wonder. Nee, Simon Petrus zegt dan, Heere, tot wien zullen wij gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens en we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Dat geloofde al met de uitzondering van Judas Iscariot en hij was een duivel. Einde van Johannes 6, hij was geen normaal mens. Zonde in het leven van een Saulus, een koning Saul, een koning Salomo, zorgde ervoor dat hun harten werden verhard en dat ze beide zich afwenden van de Heer. We zien het in 1 Samuel hoofdstuk 15 vers 11 bij Saulus en bij koning Salomo in 1 koning hoofdstuk 11 vers 4 tot en met 9 als hij al die vreemde vrouwen trouwt, waarvan Deuteronomium hoofdstuk 17 zegt, een koning zal dat niet mogen doen. Hij doet het toch, hoewel hij een heel wijs man was. En toen hij ouder was, verleidde deze vreemde vrouwen zijn hart en hij ging de afgoden aanbidden van die vrouwen uit die vreemde volkeren. Dat resulteerde onder andere in bloedvergieten en kinderoffers. De derde stap na ongeloof en zonde in een verhard hart is een verweigering om zich te bekeren van zonde. Heden ten dagen zijn er weinig predikanten meer die duidelijk spreken over de bekering van de zonde. Dat is een negatieve zaak, die moet je niet zo benadrukken. Dat kost je mensen in je gemeente. Dat is één grote onzin. In Romeinen hoofdstuk 2 lezen we in vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn als ene schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Een hardheid van hart leidt tot een onbekeerlijk hart. Een goed voorbeeld daarvan is de religieuze leiders in Handelingen hoofdstuk 7, die, hoewel God door Stevenus een laatste kans geeft als volk in Jeruzalem zich te bekeren van het kruisigen van de Messias, Jezus van Nazareth, een boodschap aan God sturen, namelijk het doden van Stevenus, en zeggen: we willen niet dat deze mens, Jezus van Nazareth, over ons heersen. In Zacharia hoofdstuk 7 wordt deze toestand van hart van het volk van God als volgt beschreven en vergelijken met een diamanten steen, de hardste steen die wij als mensen kennen. In Zacharia hoofdstuk 7 lezen we in vers 11. Zacharia hoofdstuk 7. Vers 11, zij weigerden op te merken en togen hun schouder terug. En zij verzwaarden hun oren, opdat zij niet hoorden. En zij maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Heere der Heerscharen zond in zijn geest door de dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van de Heere der Heerscharen. Hun hart maakten zij, niet God, zij maakten hun hart als een diamant. En de reden is dat ze niet hoorden de wet en de woorden die de Heere der Heerscharen zond in zijn geest. Nou, we gaan de laatste, wat zal het zijn, 17 jaar, zijn we vaak actief om het evangelie in het openbaar op de straten in Europa te verkondigen. Ook in Nederland. En ik heb vaak gezien in Nederland dat als je daar staat op een plein, zonder geluidsversterker, en met een luide stem het evangelie van de genade van God predikt, Christus en hem gekruisigd, dat zondaren zich dienen te bekeren van hun zonde, van hun ongeloof en van hun eigen rechtvaardigheid en geloof aan de Zoon van de levende God, dat mensen hun oren dicht doen, met beide handen voor de oren voorbij lopen en zeggen: hij liegt, hij liegt, hij liegt, ik wil het niet horen. Dat toont een ongelovig, onboetvaardig, zondig, onbekeerlijk hart. En laten we niet vergeten dat de toestand van de christenheid, kort voor de wederkomst van Jezus Christus, bijna identiek is aan de toestand van het uitverkoren volk van God naar het vlees, Israël, bij de eerste komst van Jezus Christus. En wat leert de mens van de geschiedenis? Slechts één ding, dat hij niets leert van de geschiedenis. Wel nu, na ongeloof, zonde en verweigering zich te bekeren van zonde, is de laatste stap in de verharding van het menselijk hart een verwoestende hoogmoed. Hoogmoed of trots is een hartprobleem. Belshazzar, een van de mensen die God vernietigde, van hem wordt gezegd dat in Daniel 5 vers 20 zijn hart zich verhief en zijn verstand werd verhard door hoogmoed. Als hoogmoed in het hart regeert, zal dat je hart bedriegen, zegt Psalm 101 vers 4 en vers 5. Nobadja zegt het zo, Nobadja hoofdstuk 3, pardon, vers 3. De hoogmoed van uw hart heeft u bedrogen. Degene die zegt, wie zal mij naar de grond, wie zal mij vernederen? En dat zien we eigenlijk als eerst in het hart van Lucifer, de vijfde cherub die daar was op de berg van God. Voor Genesis hoofdstuk 1. En hij wilde zijn als God. Hij werd hoogmoedig vanwege zijn schoonheid, zijn wijsheid. En wegens die hoogmoed wilde hij zijn als God. Hij was niet tevreden met de positie die God hem toebedeeld had. Herodes, een van de 18 typen, 3x6, 18 typen van de antichrist in de schrift, in Handelingen hoofdstuk 12, spreekt daar een prachtige reden en hij verweigert God de eer te geven en hij werd door de wormen opgegeten. En ook de toestand van de gemeente kort voor de wederkomst van Christus wordt zo beschreven in de laatste gemeente, in de laatste zendbrief van Johannes in Openbaring hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 21. Want die gemeente zegt in vers 17 van Openbaring hoofdstuk 3, gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet, dat is Gods perspectief, dat gij zijt, beschrijving van de algemene christenheid in de laatste dagen, ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Vijf beschrijvingen, vijf is het getal van de dood, dat deze afvallige gemeente beschrijft. Het tragische is, als iemand zo een verhard hart heeft, weet die persoon niet eens dat ze van God afgevallen zijn, dat ze van God verwijderd zijn. En zoiets leidt uiteindelijk tot de verwoesting en de vernietiging van een zondaar. Nu, we hebben vier van deze stappen van degeneratie van het menselijk hart en vooral het verhardingsproces besproken. We zien ook dat de Heer een genezing heeft voor een verhard hart. Een hart is niet verloren als het deze stappen heeft doorgemaakt. Net als het menselijk hart dus stappen heeft om zich te verharden, geeft God ook een aanwijzing in zijn woord om dat hart weer zacht te maken. En de eerste stap in het verharden van het menselijk hart was het niet geloven van de woorden van God. De eerste stap om een verhard hart te genezen is dat Gods woord het hart dient te breken. De Heer zegt in Jeremia hoofdstuk 23 vers 29 dat hij zijn woord als een vuur vergelijkt, zegt de Heer. Als een hamer die de rots in stukken slaat. Het menselijk hart is als een stuk klei. En als die klei zacht is, kun je het kneden, kun je er iets van maken, een object van maken. En het kan door God gemaakt worden met een bepaald doel, hè, zoals het zegt in Jeremia hoofdstuk 18, vers 3, 4, 5 en 6. Maar als die klei zich verhardt, kan niet langer door een pottenbakker gekneed worden. Het kan alleen maar gebroken worden. Mijn vader had vroeger zo'n pottenbakkerstafel, die moest je met je voet ronddraaien en dan had je daar klei op en dan kon je daar met water en klei alle prachtige dingen uitformeren, schalen, vazen, allerlei mooie dingen. Maar als het op een gegeven moment eens verhard was, dan kon het niet meer veranderd worden. En als het een keer gebakken was, of met glazuur overgoten was en dan gebakken was, ja, dan kon je er niks meer aan veranderen. En dat is eigenlijk een beetje het proces van de verharding van het menselijk hart. Het moet met water overgoten worden, dan kan er iets van gemaakt worden. Nou, het bad van het water, van het woord van God in Efeze hoofdstuk 5, is belangrijk dat uw hart altijd kan vormen. Als u zich verwijdert van de prediking van het woord van God, het lezen van de Statenbijbel, de zuivere, gezonde leer van de Statenbijbel, ja, wordt het hart van een mens verhard. Dat zien we nu overal in Nederland, dat het hart van de christenen, het maakt niet uit in welke kerkgemeenschap ze zich bevinden, verhardt zich, ze gaan weg van de Statenbijbel, weg van de prediking van de Statenbijbel, weg van de gezonde leer, want men wil zich leraars opgaren die naar hun eigen begeerlijkheden en oren streden en dat zeggen wat ze willen horen, namelijk dat ze fantastische, fijne, lieve mensen zijn, maar ze willen niets negatiefs horen. Dat is het oordeel van God, wat zich toont en wat zichtbaar is over de christenen in Nederland, dat ze zich afwenden van de woorden van de levende God. Nu, zonde verhardt het hart. En dat betekent dat de tweede stap in de genezing van een verhard hart is bekering van zonde, die zonde die het hart zorgt zich te verharden. Nou, iemand die emotioneel is en huilt als hij een preek hoort, kan dat hart bewegen tot boete en tot tranen. Het woord van God breekt het hart en brengt een mens tot bekering. We lezen in Jeremia hoofdstuk 4, vers 3 en vers 4, dat God deze bekering vergelijkt met harde, onvruchtbare grond die gebroken moet worden. En het wordt beschreven als de besnijding van een hart. Dat is een heel pijnlijke toestand. Een mens die besneden is, nou, dat is heel pijnlijk. En dat is ook als het gaat om de bekering van een verhard menselijk hart. Nou, als een verhard hart besneden wordt, is het hart niet zo hard als een diamanten steen. Het wordt zacht. Het wordt kneedbaar. Het laat zich gezeggen. We hebben gezien dat de laatste stap in de verharding van het hart deze verwoestende hoogmoed is. Is ware vernedering de laatste stap in de genezing van het verharde hart. Alleen ware vernedering kan ervoor zorgen dat God een dood hart weer opwekt. God zegt dat hij een nederige geest en een verslagen geest graag wil helpen. In Psalm 10 vers 4. En God wil de nederige geest opnieuw opwekken. En het hart van de verslagene opwekken, zegt Jesaja 57 vers 15. Als God een menselijk hart opwekt, maakt hij het zacht in plaats van hard. God maakt mijn hart zacht, zegt Job in Job 23 vers 16. Nadat God eens een verhard hart heeft gebroken, heeft opgewekt en zacht gemaakt, is het bereid hem te dienen. Dat belooft de Heer ook, als dat zijn volk zich vernedert en bekeert van zijn harde daden. Laten we het eens bekijken in het boek Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 11, vers 18. Ezechiël hoofdstuk 11, vers 18. Het heeft even wat tijd nodig wat ik het gevonden heb hier. We lezen in Ezechiël hoofdstuk 11 vers 18, en zij zullen daarheen komen, en al dezelfs verfoeselen en al dezelfs gruwelen van daar wegdoen. En ik zal hun eenerlei hart geven, en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlezen hart geven, opdat zij wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. maar welker hart het hart hunner verfoeiselen en hun gruwelen nawandelt, derzelfde weg zal ik op hun hoofd geven, spreekt de Heere Heere. Dus als iemand verweigert zich te bekeren, wordt dat zondige, verstokte, verharde hart als een hart hunner verfoeiselen beschreven, een hart hunner gruwelen beschreven, dat volk zelf nawandelt en God zegt, dan zul je oogsten wat je gezaaid hebt in je hart. Hij beschrijft het als, dezelfde weg zal ik op hun hoofd geven. Nou, we hebben dat gezien. Ze hebben gezegd, zijn bloed komt over onze kinderen. We hebben geen koning dan de keizer. En bijna 2000 jaren lang zijn ze vervolgd geworden over de gehele wereld. Met uitzondering van, misschien nog van Nederland en de Verenigde Staten. Tot op dit moment. Dat is een synoniem voor een zacht een hart. Een zacht hart is een nederig hart. Dat laat zich zeggen door de woorden van God. Het is een vriendelijk hart en vergeeft ook graag de broeders en de zusters. Ook dat is een zaak wat in de laatste dagen een probleem is in vele kerkelijke gemeenschappen of gemeenten. Dat er een behoorlijke verharding is van het hart van christenen naar elkaar toe. We lezen in Efeze hoofdstuk 4 vers 32. Zij tegen elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander gelijkerwijs ook God in Christus u die het vergeven heeft. Veel kerkelijke mensen kunnen ontzettend hard naar elkaar zijn. En er is heel weinig vergevingsgezindheid onder christenen. En meer vooral, in Nederland is het net minder een neiging van, een zichzelf rechtvaardigen en de idee die de achterliggende gedachte is van, ik ben beter dan jij. Nu ik wil afsluiten met een korte studie in de levens van koning Saul en David. Toen Saul werd gekozen als koning over Israël, zegt 1 Samuel 10 vers 9 dat God hem een ander hart gaf. Nou, ondanks dit nieuwe hart verzondigde Saul zich geweldig in de zaak van de Amalekieten. Een beeld hebben we gezien van het vlees en Saul weigerde het oordeel van God te volstrekken. Volkomen te volstrekken. En de profeet Samuel vermaande Saul wegens deze zonde en gaf hem de woorden van God. En God verhardde zijn hart en Saul weigerde zich te bekeren. Hij loog. Hij gaf anderen de schuld van zijn zonde. Hij viel Samuel ook aan. En toen hij Gods woord verwierp, verwierp God ook hem. We lezen dat in 1 Samuel hoofdstuk 15 en 1 Samuel hoofdstuk 16 vers 1 en vers 14. En deze verharde koning werd een grote vijand van God. En eindigde ermee dat hij Gods uitgekozen koning David probeerde te doden, op verschillende keren. Stelde zich tegen Gods volk, kilde Gods volk, eindigde om een heks te raadplegen. Uiteindelijk pleegde hij zelfmoord. Het leven van de tweede koning van Israël staat in sterke tegenstelling tot het leven van de eerste koning van Israël. God gaf het volk Israël wat ze wilden, de eerste koning. En God gaf daarna een koning naar zijn hart. Saul is een beeld van de antichrist en David is een beeld van de ware Messias Christus, Jezus Christus. En toen de Heer hem verkoos om Israëls nieuwe koning te worden, had David een hart wat door God goedgekeurd was. 1 Samuel 16 vers 7. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En God zegt later van David in 1 Koningen 14 vers 8, dat David God volgde met zijn gehele hart. En dat deed wat correct, wat rechtvaardig, wat goed was in Gods ogen. Ondanks dit zachte hart verzondigde ook David zich geweldig tegen de levende God. Naar 2 Samuel hoofdstuk 11 vers 27. En toen de profeet Nathan David hiermee confronteerde, accepteerde David ook Gods woorden. Hij brak, hij bekeerde zich van zijn zonde en vroeg God, bewerk in mij, schaf in mij een nieuw hart. God, Psalm 51 vers 10. En daarom werd David door God een man naar zijn hart genoemd. Nu is mijn vraag aan u. Is uw hart boetvaardig, zacht en wil het de levende God dienen als dat van David? Of is uw hart onboetvaardig en hard als dat van Saulus? Als het een verhard hart is, dan zegt God tot u nu, op dit moment, breek deze harde stenen bodem. Het is tijd dat u de levende God zoekt totdat hij komt. Als u gestorven bent, als de Heer gekomen is, is er geen tijd meer om uw onboetvaardig hart zacht te laten maken. Hoe is het in uw huwelijk met uw vrouw en uw echtgenoot? Met uw hart stekelig naar uw echtgenoot? Hoe is het naar uw kinderen? Hoe is het met uw kinderen tot uw ouders? Hoe is het in uw gemeente als oudste, ouderlingen, diakenen, als voorgangers, als gemeenteleden tot degene die God over u gesteld heeft? Bid u nog voor hem. Een van de beste manieren om uit te vinden of u een verhard hart heeft, is dat u nog bidt voor hen in uw nabije omgeving. Bekeert u, zegt de levende God. Ik wil afsluiten met de vermaning die God geeft aan de gemeente in Laodicea, in vers 18, Johannes 3 vers 18, pardon, Openbaring 3 vers 18. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komen uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalft uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraffend kastijd ik, wees dan ijverig en bekeert u. Amen.